De verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het eerste en het vierde vers van Psalm 19, het ruime hemel rond en des Heren wet nochtans. 1 en 4 van 19.
Thank you.
Gemeente, uit de tweede brief van de apostel Petrus lezen we vanavond het eerste hoofdstuk, beginnend bij vers 12. De tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, beginnend bij vers 12. En na de schriftlezing zingen we uit de 12e psalm, het 6e vers des Heren, woord is rein. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook alle naastigheid bij doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de laatste keer dat we met elkaar onze Heidelbergse catechismus openden, stonden wij stil bij het laatste gedeelte van zondag 6. Daar werd de vraag gesteld waaruit wij weten dat de Heere Jezus Christus de enige waarachtige middelaar is. En in het antwoord is ons toen gezegd dat wij die wetenschap verkrijgen uit het heilig evangelie. En dan wordt daar over dat evangelie het een en ander gezegd. Namelijk dat de Heere dat in verschillende fasen, om zo te zeggen, heeft geopenbaard. Eerst heeft hij het zelf gesproken. Daarna heeft hij het via de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Hij heeft het ook door de offers en de andere ceremonieën van de wet laten voorbeelden. En ten laatste heeft hij dat evangelie door de komst van zijn enig geboren zoon vervuld. Dat geeft ons aanleiding om met elkaar eens na te gaan denken over een onderdeel van onze gereformeerde geloofsleer die op de schrift gegrond is, die overigens in de catechismus verder niet aan de orde komt, maar waar we wel van lezen in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik wil met u na gaan denken over een aantal artikelen uit deze geloofsbelijdenis. En dan met elkaar gaan zien wat wij nu eigenlijk van de Heere ontvangen hebben toen hij ons zijn heilig woord gaf. Vanavond concentreren we ons op artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als daar nog tijd voor over is, ook op het eerste gedeelte van artikel 5. Artikel 3 lees ik u, waarboven staat van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schrifturen. En dan het begin van artikel 5. Waar boven staat waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. In ieder geval niet verder dan zover. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen vanavond eerst tot u komen om uw onmisbare zegen te bidden, nu wij weer onder het evangelie en de verkondiging daarvan mogen komen. We danken u voor het voorrecht dat u ons dat evangelie ook vandaag nog weer geeft. En nadat we het vanmorgen gehoord hebben, dat u het ook vanavond nog weer laat prediken. Het is toch uiteindelijk het woord dat wij het meest van alles nodig hebben, heren. Er is geen mensenwoord dat daarmee vergeleken kan worden. Er is geen woord dat zo wijs is en dat zo goed is en dat zo ingaat op de allerdiepste noden van ons mensenleven als dat juist uw woord doet. En er is ook geen woord dat zoveel gezag, zoveel autoriteit heeft, dat zoveel kracht kan doen als juist uw woord. Dat is het woord waarvan we gezongen hebben, des Heren, wet nochtans verspreid volmaakter glans dan alle andere dingen. Terwijl zij het hart bekeert. Dat doen de zonnestralen niet. Dat doen mensenwoorden niet. Dat doet alles wat we in de natuur om ons heen zien niet. Dat doet geen enkel wijs woord van welk mens, van welk wijs mens dan ook. Maar dat is nu juist het geheimenis. Dat is ook het unieke. Dat is ook het speciale van uw heilig woord. Dat is tot wijsheid, wijsheid tot zaligheid. Heren, geef dat we daarvan doordrongen mogen zijn en dat de prediking van vanavond er ook aan mee mag werken om ons daar des te meer van te doordringen. Opdat we uw woord waarlijk zullen waarderen, waarlijk zullen liefhebben, waarlijk zullen hoogachten en echt zullen geloven. Zoals we dat zojuist ook uit een van onze belijdenisgeschriften hebben gelezen. Wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Heren, dat zijn hoge woorden, die kunnen we wel naspreken, die kunnen we ook wel in onze confessie hebben staan en die kunnen we ook wel onderschrijven, maar doen we dat nu ook echt? Wij bidden van u, Heren, om zo'n geloof en wil dat geloof er zijn en wil dat geloof ook beoefend worden en wil dat geloof vernieuwd en gesterkt worden, dan is de Heilige Geest als de werkmeester ervan zozeer nodig. Heren, leid ons dan in de overdenking van uw woord en geef dat we het verstaan mogen wat gij ons vanavond te zeggen hebt. En wilt u zo in ons midden zijn. Als wij naar onszelf zien, heren, en we letten op ons leven, op ons gedrag, op onze afmakingen ook, op onze menigvuldige tekortkomingen en gebreken, en dan zeggen we het nog voorzichtig. Uw woord spreekt er nog veel duidelijker en veel indringender en veel veroordelender over, heren, want dan gaat het maar niet alleen over wat wij tekort gekomen zijn en waar we aan mankeren, maar dan gaat het over onze schuld, dan gaat het over onze verdorvenheid, dan gaat het over onze drekgoden, dan gaat het over onze vuilheid. En zo liggen de dingen, heren. En daarom kunnen wij voor u niet bestaan als wij dan ook op onszelf zien. Hoe zouden we dan ooit kunnen hopen dat u naar ons om zou willen zien? En dat u ons nog zou willen geven dat we een gezegende kerkdienst mogen ontvangen. Heren, dat is gans en al onmogelijk. Daarom, wij willen u ootmoedig vragen, zie niet naar ons zoals wij eruit zien. Maar zie ons aan in de Heere Jezus en wil ons om zijnentwil nog een genadig God zijn. Een God ook die naar ons hoort en die naar ons omziet en die ons met datgene verrijkt wat wij niet missen kunnen. Heren, denk aan ons en bezoek ons met uw heil. U kent ons zoals wij hier zitten, zoals we hier staan. U kent ons ook zoals wij meeluisteren naar de kerktelefoon. En zoals wij op de plaats waar wij wonen, in onze kamer of in ons huis, mee horen naar wat gij ons te zeggen hebt. Heren, voor u is niets verborgen. U kent ook de uitgangen van ons hart. Waar gaat ons hart nu uit? En wat is nou hetgeen we het meest en het hartelijkst en het innigst begeren? U de Heren te mogen kennen, uw stem te mogen horen, u te mogen ontmoeten op uw dag. In uw huis, in uw woord, of gaat ons hart naar de dingen van de wereld uit? Zijn dat eigenlijk de zaken waar we druk mee zijn en waar we altijd en alleen maar mee bezet zijn? Heren, u weet dat van een ieder van ons. U weet ook van de dubbelhartigheid die er in ons leven kan zijn. En van dubbelhartige mensen zegt u dat ze ongestadig zijn in al hun wegen, ook in hun godsdienstige wegen. En er is ook weinig van te verwachten, heren, van zulke dubbelhartigen, die vroom willen zijn en toch ook werelds, die met uw volk mee willen doen en met de kerk mee willen leven en die toch ook met de wereld meegaan. Heren, zo kan dat toch niet blijven. U hebt zelf gezegd, gij kunt niet God dienen en de mammon, hoe die mammon verder ook eruit mag zien. En daarom, o God, bekeer ons waarachtig tot u. En geef dat er waarachtige keuzen gedaan mogen worden. En dat we dat niet in eigen kracht doen, want dat houdt geen stand. Al zouden vele mensen wel denken dat dat genoegzaam is. Maar laat de keus van ons hart gegrond liggen in uw keus voor ons. En in het werk van de Heilige Geest, die uw keus in ons leven gestalte geeft. En laat zo als vrucht van dat werk van uw Heilige Geest het onze betuiging mogen zijn of worden. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Om zo ook in gehoorzaamheid naar uw woord te leven. Om in uw woord onze gang en treden vast te mogen maken. Opdat wij ons van uw paden nooit zullen keren. En opdat we het zo ook zullen beleven hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En om dan echt ook te begrijpen wat de dichter zegt. En het ook van harte met hem eens te zijn als hij het zo onder woorden brengt. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Heren, wees u zo met ons. En wilt ge uw genade rijk en heerlijk openbaren. Ons ook bewaren voor de zonde. De duivel is bezig om uw woord weg te doen. Dat heeft hij op allerlei manieren geprobeerd. Er zijn exemplaren van de Bijbel verbrand. En op grote schaal is zo uw woord aan mensen ontnomen. Het is de mensen verboden in sommige delen van de wereld om uw woord in huis te hebben en te lezen. En als ze het doen, dan moeten ze het stiekem doen. En als ze het doen, dan lopen ze gevaar. De duivel heeft ook geprobeerd uw woord weg te nemen door een ander evangelie voor in de plaats te stellen. En hij heeft ook geprobeerd en hij doet dat altijd nog. En waarom zou hij het ook niet doen als hij er al zoveel succes mee gehad heeft? Door uw woord te verdraaien. En hij heeft er mensen voor in dienst genomen ook om dat te doen. En als dat allemaal in ons leven tot nog toe geen effect heeft, omdat wij de Bijbel nog wel hebben en omdat we nog geen verbasterde prediking horen, dan is het gevaar groot dat de duivel zijn doel zoekt te bereiken door onze oren ervoor dicht te stoppen. En ons er doof voor te maken. En door ons ongeloof tegenover dat woord van u te plaatsen. En door allerlei vragen in ons hart op te roepen. Zou het wel waar zijn? Kunnen we er wel op aan? En zo heeft de duivel al zoveel zielen verstrikt, op de een of op de andere manier. En hij zal het wel blijven proberen en hij doet het ook vandaag en hij doet het ook onder ons. Heren, verijdel zijn listen, geef hem geen gelegenheid. Maar laat het ons mogen gebeuren, laat het onze ervaring mogen zijn, dat u zijn macht intoomt, dat u zijn listen verijdelt en dat u onze gedachten gevangen legt onder de heerschappij van uw woord. Geef dat woord zoveel gezag, Heren, dat het niet anders meer kan in ons leven dan dat we het gaan geloven en dat we het gaan doen. Werk dat door uw Heilige Geest. Heren, zegen gij ook degenen die hier niet zijn kunnen. Mogen we al diegenen die niet naar de kerk kunnen nogmaals aan u opdragen, Heren. We denken ook aan onze bejaarden, aan de ouderen die tot de gemeente behoren, maar die vanwege hun ouderdom niet meer met de gemeente kunnen opgaan. Sommigen van hen hebben lichamelijke gebreken, sommigen van hen hebben lichamelijke en geestelijke gebreken. Sommigen van hen zijn eigenlijk voor contact met hun omgeving onbereikbaar geworden. Heren, maar wat het ook is, zolang ze in het land der levenden zijn, zijn ze toch ook nog wel binnen het bereik van uw almachtige kracht. En van uw onwederstandelijke geest. Wilt u ze dan bezoeken en wilt u ze dan gedenken? Ook in de afbraak en in de aftakeling en in de ontluistering, want dat gaat vaak met het ouder worden gepaard. Laat u uzelf kennen, Heren, als een God die in nood en in zorg uitkomst geeft en genadig zijt. Zegen uw woord waar het vandaag ook mag worden verkondigd of reeds verkondigd is. Laat de prediking geschieden in afhankelijkheid van u. Laat uw woord niet ledig tot u wederkeren, Heren, maar mag het doen al wat u behaagt. En wilt gij zo in gunst aan de werken uwer handen gedenken, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de psalm die over de Bijbel zingt, over Gods openbaring, Gods inzettingen. Psalm 119, vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. En vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. 65 en 67 van 119. Inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerkelijke kassen. Wij hopen dus met elkaar vanavond en ook volgende week zondag bij Leven en Welzijn eens na te gaan denken over wat de Bijbel nu eigenlijk is. Wat de Heere ermee bedoelde toen hij ons zijn woord gaf. Daar spreekt onze Nederlandse geloofsbelijdenis nogal uitvoerig over. Ik heb uw artikel 3 gelezen en een stukje van artikel 5, maar ook de artikelen 4 en 6 en 7 gaan over dat onderwerp. Dat is dus nogal wat. En het is eigenlijk ook niet zo'n wonder dat aan dit onderdeel uit de geloofsleer zoveel aandacht gegeven werd. Want in het hele conflict in de tijd van de reformatie met de kerk van Rome was het ook een hele belangrijke vraag. Wat is nu eigenlijk de openbaring Gods? En hoe moeten wij het woord van God verstaan? Daar was groot verschil van visie over tussen de reformatie en tussen Rome. Er was ook nogal wat verschil van visie tussen de reformatie en de wederdopers die er in die tijd ook waren. En vandaar dat Guido de Bret, de opsteller van deze Nederlandse geloofsbelijdenis, nogal wat aandacht aan deze stof heeft gegeven. En zodoende worden wij via onze belijdenis ook geholpen bij het antwoord op de vraag, wat is nou eigenlijk de Bijbel en hoe zullen we de Bijbel hebben te lezen, hoe zullen we de Bijbel hebben te verstaan, hoe komen we tot het geloof in de schrift en allerlei vragen die daarmee verband houden. Artikel 3 gaat daar dus over. Eigenlijk moet ik al even met u teruggaan naar het slot van artikel 2. Want in artikel 2, en dat artikel luidt dat door wat middel God van ons gekend wordt, in artikel 2 gaat het over het feit dat de Heere zich heeft geopenbaard. En dat was nodig. Want hoe ziet het eruit met de mens? Hij is zondaar geworden. En door zijn zonde heeft hij God kwijtgeraakt. En heeft hij ook geen kennis van God meer overgehouden. Door de zonde is hij verloren en is zijn verstand verduisterd. En hij zou ook nooit antwoord kunnen geven op de vraag hoe hij als verloren zondaar nu weer terug kan komen bij God. De mens heeft alleen maar de dood voor ogen. En u weet dat we dan onderscheid maken en dat we spreken van de drievoudige dood. Nou, dat is inderdaad wat de mens op zich heeft gehaald. En hoe komt dat nou weer goed? Kan dat goed komen? Zal dat inderdaad goed kunnen komen, dan zullen we toch eerst weer kennis van God onze schepper moeten ontvangen. En dan zullen we ook eerst nog weer moeten weten wie deze God is en of deze God nog wel een zondaar terug wil hebben. En hoe komen we dat nou te weten? Kunnen we dat op de een of andere manier uit ons wetenschappelijk onderzoek distilleren? Kunnen we daar zelf achter komen? Kunnen we met de wijsheid die van beneden is antwoord vinden op de meest belangrijke vragen in een mensenleven? Hoe hij behouden kan worden, hoe hij weer gelukkig kan zijn, hoe hij van zijn ellende verlost kan worden. Kan de filosofie ons daarbij helpen? Kunnen de grote denkers van de mensheid antwoord geven op die vragen? Wij moeten beschikking krijgen over Gods openbaring. God moet zelf zeggen hoe hij is, wie hij is en of hij die zondaar nog wel terug wil hebben. En zo ja, hoe hij die zondaar dan weer terug wil hebben. Op welke voorwaarden en hoe dat alleen maar mogelijk is. Wel nu, dat heeft God gedaan. Hij heeft zich geopenbaard. En dat, gemeente, is al genade. Voordat er maar sprake is van iets wat wij zouden kunnen beleven door het werk van de Heilige Geest. Voordat er sprake kan zijn van een gebed van onze kant en van geloof van onze kant, is er eerst dat onbegrijpelijke wonder dat God zich heeft geopenbaard. En dat wel, zo zegt artikel 2, door twee middelen. In de eerste plaats door zijn openbaring in de natuur, in alles wat wij om ons heen zien. En daar kun je de natuur onder verstaan, daar kun je Alles wat er in de schepping aan zich aan ons voordoet onder verstaan. Je kan daar ook onder verstaan en zo wordt dat dan ook wel onderscheiden. God openbaart zich ook in de gang van de geschiedenis. Dat is allemaal wat we dan zouden kunnen noemen de natuurlijke openbaring. Maar, en dan ben ik bij het slot van artikel 2. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Zoals we dat ook in de 19e psalm hebben gezongen. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Terwijl ze het hart bekeert. God heeft zich nog klaarder en volkomener te kennen gegeven door zijn heilig en goddelijk woord te weten. Zoveel als ons van noden is in dit leven. Tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Zo zegt ons het tweede artikel in het slot. Laten we dan maar direct vaststellen, gemeente, dat wij de openbaring Gods te danken hebben aan God zelf. En niet aan de filosofen en niet aan de theologen. Maar aan de Heere zelf, zoals de Bijbel het ons ook voorhoudt. Waar ligt de eerste godsopenbaring na de zondeval? Na de zondeval, toen de mens dus zijn kennis van God kwijtgeraakt was. Toen hij het hele beeld Gods, kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijtgeraakt was. Waar ligt de eerste openbaring? In het feit dat God, die mens die van hem wegvlucht, die mens die zich verbergt, tussen de struiken van de Hof van Eden, dat God die mens nawandelt. En dat hij hem roept. En dat hij tegen die beangstigde mens die beeft, die vreest, omdat zijn geweten ontwaakt is, dat hij tegen die mens zegt dat hij hem zijn zoon zal geven. God is de initiatiefnemer als het gaat om zijn openbaring. En altijd weer gaat het van God uit. En hij is het aan wie wij zijn woord te danken hebben. Waarom deed God dat? Was de Heere dat verplicht? Nee. Had de Heere die mens ook in zijn val kunnen laten? Ja. Zoals hij ook de gevallen engelen in hun val heeft gelaten. Waarom deed God dat? Zich openbaren. Tot die mens spreken. Niet alleen maar veroordelend. Dat element was er ook. Er was straf. Er was aankondiging van de dood. Er was aankondiging van nog veel meer leed en lijden. Maar niet alleen via dreiging en via de oordeelsaankondiging sprak God. Maar hij beloofde zijn zoon. Hij beloofde die mens dat hij hem terug wilde hebben. En hij opende ook de weg waarlangs hij die mens terug wilde hebben. Waarom deed God dat en waarom maakte hij dat bekend? Artikel 3 zegt, en ik ben nu even midden in artikel 3. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Zijn knechten, de apostelen en profeten geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. De bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. De vraag die ik stelde was waarom deed God dat zichzelf openbaren? Het antwoord op die vraag is God heeft zorg voor die mens. En niet zomaar een zorg, maar een bijzondere zorg. God heeft zorg voor de zaligheid van die mens. Want die mens is nu wel van hem afgeweken. En die mens is nu wel een gevallen mens geworden. En die mens heeft nu wel zijn eigen weg gekozen. En die mens heeft nu wel zijn vuisten tegen God gebald. En is in opstand gekomen tegen de Heere. Maar de Heere legt zich daar zomaar niet bij neer. Hij is met die keus van de mens niet tevreden. Hij legt zich niet neer bij de feiten dat het nu eenmaal zo is dat hij deze schepselen kwijt is. Hij kan ze zomaar niet loslaten. Afstand van ze doen. Hij zoekt, al zoeken zij het wel, maar hij zoekt hun verderf niet. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar hij wil die mens terug hebben. Hij heeft geen lust in het verderf van die zondaar, maar in het behoud, in de zaligheid van die mens. En er is God alles aan gelegen om deze zondaar terug te krijgen en met zich te verzoenen. Dat is de wil Gods. En die zit erachter als de Heere zich nu gaat openbaren. En als hij die mens het middel gaat geven, waardoor die mens God weer kan leren kennen en tot behoudenis kan komen. Gemeente, loopt u daar nou toch nooit overheen? En voordat wij verder gaan met de overdenking van de stof voor vanavond, moet ons dit dan toch eerst maar duidelijk voor ogen staan. God draagt zorg voor ons en voor onze zaligheid. Heb u daar wel eens aan gedacht? U zegt, ja, maar dat zal dan toch wel betekenen dat hij alleen zorg draagt voor de zaligheid van de uitverkorenen. Ja, natuurlijk. Voor hun zaligheid draagt hij zeker zorg. Maar u hoeft het toch niet tot die zaligheid van de uitverkorenen te beperken, als hier in artikel 3 staat, onze zaligheid. Want het woord van God laat ook nog wel een ander geluid horen. Zeker, God is grotelijks bezig met de zaligheid van zijn uitverkorenen. Maar de schrift zegt dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering zullen komen. Dat zegt de schrift ook. En als God het evangelie laat verkondigen, zijn zelfopenbaring laat prediken, dan doet hij dat met de bedoeling dat een ieder die dat evangelie hoort, het ook zou geloven en zou komen. En de Heere betuigt dat het hem aangenaam is, dat een ieder die door hem genodigd en gelokt wordt, ook waarlijk komt. Dat zit er dus achter. De Heere zoekt uw, mijn behoud. Dat moet u eigenlijk altijd weer duidelijk bedenken als u de Bijbel in handen neemt. En als u Gods woord openslaat. Of u dat nou aan tafel doet na het eten. Of dat u dat nou voor uzelf doet in een ogenblik waarin u het woord van God wilt lezen en onderzoeken. Bedenk altijd weer wat u nou in handen hebt gekregen, genomen. Dat heeft God in uw handen gelegd en hij heeft het in uw handen gelegd omdat hij lust heeft in uw leven en in uw behoud. Dat zit erachter. En als u onder de prediking van het woord opgaat, bedenk dat dan ook altijd. Dat de Heere bezig is, ons weer middelen geeft met de bedoeling om ons behoud te werken. Altijd weer in het woord van God, wanneer we het lezen, wanneer we het horen, wanneer we het horen lezen. Altijd weer strekt de Heere zijn handen naar ons uit en hij nodigt ons en hij zegt, kom nou toch tot mij. Wend u nu toch tot mij. En iedere keer weer roept en nodigt en lokt de Heere en waarschuwt de Heere. En wat voor toon hij ook aanslaat in zijn woord, want er zitten zoveel verschillende toonaarden in de Bijbel, woorden van lokking, lieflijke nodiging, woorden van ernstige dreiging en waarschuwing. Maar het heeft allemaal dat ene op het oog. Mens, zondaar, ga toch niet verder op de weg die ge gekozen hebt, die naar het verderf voert, maar wend u naar mij en wordt behouden. Gemeente, moet u meer bewijs dat we te doen hebben met een goeddoend God. Met een barmhartig God. Kregen we hem vanwege het feit dat we zijn woord gekregen hebben. kregen we hem daar alleen al om lief. En weet u wat er nog meer voortvloeit uit het feit dat wij die openbaring van de Heere gekregen hebben? Wat er nog meer voortvloeit uit het feit dat God onze zaligheid ter harte gaat? Daar vloeit ook uit voort dat als wij dan van de Heere zijn zelfopenbaring krijgen, als wij dan zijn woord krijgen, als we dan de Bijbel in handen krijgen, dat we dan heus echt een volkomen betrouwbare Bijbel in handen gekregen hebben. Als God ons heil beoogt, en als hij ons daarom zijn zelfopenbaring geeft, dan kunnen we er zeker van zijn dat hij ons niet zomaar wat wijs maakt. En dat wij, als we de Bijbel lezen, geen kunstig verdichte fabels navolgen, zoals we dat in de schriftlezing ook lazen. Waar we alsnog bedrogen mee uit kunnen komen en waar we ons ook nog ernstig mee kunnen vergissen. Wij hebben een betrouwbaar boek gekregen. Van A tot Z. En we hebben ook een boek gekregen als het dan gaat om onze zaligheid. En als de Heere die op het oog heeft en als hij die zoekt te bewerken. En omdat hem die zo ter harte gaat. Hebben we ook een boek gekregen dat niet onbegrijpelijk is. En omdat het onbegrijpelijk is, worden we er niks wijzer van. Nee, de Bijbel is voor 100% betrouwbaar. En hij is bovendien zo duidelijk dat u en ik heel duidelijk kunnen weten hoe we zalig kunnen worden. Maar als het gaat om de vraag, kun je nou weten hoe je zalig moet worden? Dan kun je na het lezen van de Bijbel zeggen, ja, nou weet ik het, hoe dat moet. Daar is geen twijfel meer over, er is geen vraag meer bij over. Dat heeft de Heere zo duidelijk gezegd. Als het gaat om de vraag, wie ben je? Wat heeft de zonde met je gedaan? Dan geeft de Bijbel daar een duidelijk antwoord op. Als het gaat om de vraag wie is God, dan staat er niet in de Bijbel precies een omschrijving van hoe God is. Dat zou ook niet kunnen natuurlijk. Daar zijn geen eens mensenwoorden voor te vinden. Maar zoveel is ons wel duidelijk dat we weten kunnen dat deze God de genadige God en de barmhartige Vader is. Zoveel als ons nodig is. Staat daar in duidelijke taal geschreven. U kunt erop aan, op de Bijbel. U kunt er uw ziel aan toevertrouwen. Als dit een grond is onder uw leven, dan kunt u op die grond echt staan. Nou, hoe heeft de Heere dat dan gedaan, zijn woord aan ons gegeven? Hoe zijn wij aan de Bijbel gekomen? U weet dat de Bijbel een ontstaansgeschiedenis heeft doorgemaakt. De Heer heeft die Bijbel, die 66 Bijbelboeken, niet in gebonden uitgaven zomaar ineens midden in deze wereld onder de mensen neergelegd. Zo is het niet gegaan. Wij geloven niet van de Bijbel wat de Mohammedanen van hun Koran geloven, dat die zomaar in één keer door Allah via Mohammed in deze wereld is terechtgekomen. De Bijbel heeft een geschiedenis doorgemaakt van 1600 jaar. En iedere keer in die periode van 1600 jaar ontstaansgeschiedenis groeide de Bijbel weer aan. Kwam er weer wat bij. Aanvankelijk was er niet eens een geschreven woord, maar was er alleen het mondeling doorgegeven woord. En dat kon toen ook nog, omdat u weet in de geschiedenis van de mensheid in het begin de mensen lang leefden. En omdat er toen ook nog niet zoveel geopenbaard was, dus wat er geopenbaard was, dat konden ze goed onthouden. En dat konden ze vanwege hun lange leven ook aan de komende generaties allemaal adequaat doorgeven. Later gaf God opdracht aan zijn profeten en aan de apostelen om het een en ander ook op te schrijven. En in de loop van de eeuwen is het ene Bijbelboek na het andere verschenen. En zo is de verzameling van Bijbelboeken compleet geworden. En zo staat er nu in die 66 boeken alles wat de Heere geopenbaard wilde hebben. Daar heeft de Heere dus mensen, daar heeft de Heere bijbelschrijvers bij gebruikt. Begonnen toen de moeilijkheden niet. Als het nu gaat om de wet, de 10 geboden, dan zijn we er zeker van, want die heeft de Heer zelf gesproken en hij heeft ze later met zijn eigen vinger op de stenen tafelen geschreven, dat dat de precieze weergave is van wat hij bedoeld heeft. Maar dat heeft God zelf rechtstreeks geopenbaard. Er is geen mens als tussenpersoon bij geweest. Daar kun je van weten, dat is nou precies zoals God het bedoelde. Maar dat andere, waar wel menselijke instrumenten bij gebruikt zijn, zijn daar toen de moeilijkheden niet eigenlijk tegelijk begonnen. Want mensen zijn mensen. Dat wil zeggen, mensen hebben hun gebreken, mensen maken fouten. Aan mensenwerk kleeft altijd wel het een of ander gebrek. Je kunt nog zo je best doen, je kunt nog zo proberen het goed volmaakt te doen, maar als mens, wat je ook doet, je doet het nooit feilloos. Is dat nou ook zo gegaan toen bepaalde mensen de Bijbel moesten gaan schrijven? Zijn er toen eigenlijk niet vanwege die menselijke factor ook allerlei fouten ingeslopen in het woord van God? En stel nou eens dat dat zo is. Stel nou eens dat dat zo is. God heeft mensen ingeschakeld, maar die mensen hebben hun gebreken gehad. Die hebben die gebreken ook niet kunnen verbergen. Dat is per ongeluk, zonder opzet, allemaal toch gerealiseerd. Die fouten zijn er. Dan hebben we een Bijbel gekregen en die moeten we dan veronderstellen het woord van God te zijn. En toch, vanwege de menselijke inbreng, zitten er fouten in en kleven er gebreken aan. En is het nou dan toch eigenlijk wel echt helemaal betrouwbaar. Stel voor dat Johannes in het evangelie in hoofdstuk 17 een fout gemaakt heeft en dat er een woord verkeerd staat. Stel nou voor dat Lucas in zijn weergave van de handelingen der apostelen daar ook een aantal... dat Paulus zich vergist heeft in een bepaalde tekst in de Romeinenbrief en dat in de psalmen dingen zijn ingeslopen via de pen van David die ook niet helemaal kloppen en die ook niet in overeenstemming zijn met het echte woord van God. Dan zitten we ermee. Dan kunnen we ons nog vergissen. Met alle gevolgen van dien. En inderdaad, de Bijbelschrijvers waren mensen. En mensen maken fouten. Sterker. Mensen maken fouten, mensen hebben hun gebreken. Onze belijdenis, nou grijp ik even naar artikel 7. Onze belijdenis zegt het nog veel scherper. Onze belijdenis zegt in artikel 7 dat mensen de leugenaars zijn. Alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Nou, dat is krasse taal. En toch kun je er eigenlijk niet op afdingen. Want zo is het. Mensen zijn leugenaars. Mensen zijn ijdeler dan de ijdelheid zelf. Nou, als dat dan van mensen geldt, dus ook van Matteüs en van Jesaja en van Mozes en van David en van Paulus en van Johannes en van, en noem maar op, ijdelheid en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Hoe zit het dan met de Bijbel? Betrouwbaar of toch eigenlijk niet? Feilloos of toch eigenlijk niet? Bij het zoeken naar een antwoord op die vraag verwijst, ik ben weer bij artikel 3 terug, onze belijdenis naar het woord van God zelf. Naar dat gedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen, 2 Petrus 1 en dan het slot van dat hoofdstuk. Dan gaat het over het profetische woord dat zeer vast is. Dan moeten we maar goed acht op geven, schrijft Paulus. Want dat is een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Maar weet dan wel dit, zegt de apostel, weet dan wel dit, dat geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Je kunt er niet zomaar zelf de baas over spelen. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dat woord wordt in het begin van artikel 3 aangehaald. En onze belijdenis zou daar gevoeglijk nog een tweede tekst, nu een uit het werk van de apostel Paulus, naast hebben kunnen plaatsen. Want een tweede hele belangrijke schriftplaats waar het gaat over deze dingen is 2 Timotheus 3, het 16e vers. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift is van God ingegeven. Theopneustos staat daar. En we gebruiken dat woord zo niet, de theopneustie van de Heilige Schrift. Wij gebruiken daar het van het uit het Latijn afkomstige woord de inspiratie. Dat wil zeggen dat de Bijbelschrijvers, heilige mensen Gods worden ze door Petrus genoemd, dat de Bijbelschrijvers gedreven zijn tot het schrijven van de Bijbel, geleid zijn door de Heilige Geest bij het schrijven van de Bijbel, door de Heilige Geest ook bewaard zijn geworden voor het maken van fouten in het schrijven van de Bijbel. De keus van hun gedachten is door de Geest geleid. De keus van de woorden die ze gebruikten is door de Heilige Geest geleid. En zodoende, al zijn daar mensen dan bij ingeschakeld geweest, is de Heilige Geest toch de eerste auteur van de Bijbel gebleven. En hebben we toch, en dat mogen we gerust vertrouwen op grond van dat getuigenis van Petrus en van Paulus samen, dat is van de Heere zelf, hebben we toch een Bijbel waarvan gezegd kan worden, al de schrift is van God ingegeven. En er is niets onbetrouwbaar. Al waren het dan mensen, al waren dat potentieel dus ook foutenmakers en leugenaars zelfs, toch zijn ze bij dit werk voor het maken van fouten en voor het doen van verkeerde dingen en spreken, schrijven van verkeerde woorden bewaard gebleven, omdat de Heilige Geest ze helemaal onder zijn controle had. En hoe was die werkzaamheid van de Heilige Geest, dan vraagt iemand. Ja, ik zal natuurlijk alle vragen die hier op dit terrein gesteld kunnen worden niet behandelen. Maar dit mag toch in ieder geval wel gezegd worden als het gaat over hoe de verhouding was tussen de Heilige Geest en die mensen. Hoe we dat ons hebben voor te stellen. Hoe de relatie was tussen die goddelijke factor, de Heilige Geest, en de menselijke factor, de Bijbelschrijvers. Dan zullen we daar wel niet het laatste woord over kunnen spreken. Dan blijft hier ook iets van een mysterie over, van een verborgenheid, zoals er bij alles wat God doet toch wel plaats moet blijven voor de verborgenheid. Maar dit is vast, dat toen de Heilige Geest die Bijbelschrijvers ertoe bracht om hun gedachten op papier te zetten, en toen de Heilige Geest hen leidde bij het onder woorden brengen van hun gedachten, dat de Heilige Geest die mensen heeft gebruikt zoals ze waren. Het is dus niet zo geweest, en u moet dat ook nooit denken, dat de Bijbelschrijvers door de Heilige Geest zijn ingeschakeld en dat ze toen als het ware met hun ogen dicht aan tafel zijn gaan zitten en dat ze maar gewacht hebben totdat de Heilige Geest hun hand bestuurde, zodat er op papier kwam te staan wat de Heilige Geest hen in de pen gaf. Zodat het eigenlijk buiten hen omging, wel door hen heen, maar zonder dat ze zich bewust waren en dat ze niet meer waren dan pennen, dan mechanismen, dan instrumenten in de hand van de Heilige Geest die verder willoos waren en niets zelf inbrachten. Dat is niet zo. Als u het begin van het Lucas-evangelie leest, dan vertelt Lucas hoe hij eigenlijk werk gedaan heeft voordat hij ging schrijven. Lucas zegt dat in het begin van zijn evangelie, dat nu er verschillende anderen ook begonnen zijn om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, en zoals die overgeleverd waren, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars van het woord zijn geweest, zo heeft het, zo zegt hij in vers 3 van hoofdstuk 1, ook mij goed gedacht. om een evangelie te gaan schrijven. Hoe dat zo gekomen is dat hij dat gedacht heeft, dat is van de geest geweest. En hoe Lucas in staat was om dat te doen, hij was er zelf nooit bij geweest toen de Heer Jezus wonderen verrichtte. Hij was er nooit bij geweest toen de Heer Jezus sprak. Hij had dat allemaal van horen zeggen, hoe de Lucas ertoe gekomen is om het dan allemaal toch juist op schrift te stellen. Hij heeft alles van tevoren aan naastig onderzocht. Hij heeft bronnen geraadpleegd. Hij heeft bestaande teksten gelezen. Misschien was het evangelie van Matteüs al verschenen en heeft hij daar gebruik van kunnen maken. Of het evangelie van Marcus. Maar hij heeft ook met oog- en oorgetuigen gesproken. Ik zie Lucas in gedachten zitten op bezoek bij Maria Magdalena. Om te horen wat zij te vertellen heeft. Ik zie Lucas, de Griekse dokter, die er nooit bij geweest is, in gedachten zitten in de kring van de apostelen, en hoe hij hen de vraag stelt, maar broeders, vertel nou eens, toen de Heer Jezus die broden vermenigvuldigde, hoe deed hij dat? Alles van tevoren naastig onderzocht. En vervolgens is hij gaan schrijven, opdat de lezers van zijn evangelie zouden mogen kennen de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. En toen hij eenmaal aan het schrijven was, toen heeft de Heilige Geest, die hem dat in zijn hart gegeven had, hem als het ware bij de hand genomen en heeft hem geleid, zodat hij precies weergaf wat er moest komen te staan. Eén ding staat in ieder geval vast. De Bijbel is geheel en al betrouwbaar. Het is een product van de Heilige Geest. En daarom, omdat het een werkstuk van de Heilige Geest is, waar hij uiteindelijk de eindredactie van heeft gehad, om het met een term uit onze tijd te zeggen, daarom is de Bijbel, zoals artikel 3 zegt, een heilig en een goddelijk schriftuur. En daarmee is tegelijkertijd gezegd dat je dat met niks anders kan vergelijken. Er is geen vergelijkbaar materiaal in de wereld. Wat er dus in onze handen ligt, wat er op de preekstoel ligt, wat u voor u hebt in uw kerkbank, dat is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid geeft. En alles wat erin staat, is van God. Alles. Het is dus niet zo, zoals vandaag veelal gezegd wordt, en ik denk dat het aantal theologen dat het zo ziet, het aantal theologen dat het conservatiever opvat, overtreft. Het is dus niet zo dat wij zeggen moeten, ja, natuurlijk, wij hebben in de Bijbel Gods woord, maar je kunt niet zeggen, de Bijbel is Gods woord. Voelt u het verschil? Je kunt niet zeggen, de Bijbel is Gods woord. Ik wil wel toegeven, en natuurlijk geef ik dat toe, Gods woord staat wel in de Bijbel. Dat is dus dan net zoiets als een mooi cadeau in een hele hoop pakpapier. Nou, als we dat moeten geloven, dat Gods woord in de Bijbel staat, dan is er ook heel wat in de Bijbel dat niet Gods woord is. En hoe moet je dat nou uitzoeken? En hoe kom je er nou achter dat het wat wel en wat niet Gods woord is? Kun je dat? Of heb je dan toch weer de hulp van de deskundigen nodig die je moeten aanwijzen? Ja, dat is nou inderdaad Gods woord en dat, nou ja, dat is inkleding. Dat is de manier van vertellen, dat is de mythe, dat is de fabel, dat is de legende, dat is de menselijke vorm die eraan gegeven wordt. Maar daar kun je niet conclusies aan verbinden. Dat is het pakpapier. En dat doe je natuurlijk weg als je het cadeau in handen hebt. Dat is een valse leer. Dat is een van de pogingen van de vorst der duisternis om de mensen toch de Bijbel af te nemen. Want ja, zeg het dan maar, wat is dan nog het woord van God? En wat kun je dan nog geloven? Kun je dan nog echt geloven dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden? Tot onze rechtvaardigmaking. Stel nou eens dat niet zo was. Omdat dat nou bij de inkleding hoort. En dat dat nou een bepaalde vormgeving is om aan te duiden dat, ja, de Heer Jezus is wel, die leeft wel verder, maar alleen in de geest van zijn volgelingen. Maar hij is niet echt levend geworden. Hij is nog in de dood. Dus, ja, dan gaat Paulus gelijk krijgen in 1 Korinthe 15. Als Christus niet opgewekt wordt, worden wij ook niet opgewekt. En dan is de conclusie, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Kun je dat nou geloven? Dat dat ook het woord van God is? Zo niet. Wat dan wel? Nee, daarom zeg ik, dit is een list van de duivel. En laat u door deze list, hoe mooi en hoe aannemelijk hij ook verteld wordt, en hoezeer er dan ook gewezen wordt op het feit dat die mensen ook maar mensen waren, en dat er ook wel eens tegenstrijdige dingen in de Bijbel lijken te bestaan. Laat u door dat soort theorieën en door dat soort leugenachtige voorstelling van zaken niet van de wijs brengen. We leven niet op een eiland. We leven kerkelijk ook niet op een eiland. We leven niet geïsoleerd en we hebben geen gevaren. Het is niet zo dat we geen gevaren te duchten hebben van datgene wat er om ons heen allemaal in de lucht zweeft. En wat er zo allemaal verkondigd wordt. We worden ermee in aanraking gebracht en we kunnen erdoor worden geïnfecteerd. En we kunnen erdoor op een dwaalspoor worden gebracht. Maar we vatten deze heilige schrifturen op als goddelijke schrifturen. Gemeente, zijn wij niet bevoorrecht dat we deze Bijbel hebben? Moet u eens denken aan al die velen in deze wereld die het woord van God niet hebben. Die openbaring Gods niet kennen. Goed, die hebben de openbaring in de natuur nog wel. Die is genoeg om al hun onschuld te benemen. Die kunnen nog wel wat van God weten, zoals Paulus in Romeinen 1 aangeeft. Maar die horen in de natuur nooit die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Want de golven van de zee vertellen ons de naam van Jezus niet. En de bergen vertellen ons de naam van Jezus niet. En de bloemen op het veld laten ons niet weten hoe een zondaar met God verzoend kan worden. Die laten ons wel de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid en de wijsheid van de schepper zien. Maar datgene wat een arme verloren zondaar, een verloren kind van Adam nou net nodig heeft, dat kun je in de natuur niet vinden. Moet je eens aan al die mensen denken die Bijbel niet hebben. Of die hem wel hebben, maar hij ligt ergens onder het stof. Hij ligt ergens onder een andere stapel boeken en hij wordt eigenlijk nooit meer voor de dag gehaald. Want ja, wat moet je met die Bijbel. Denk nou eens aan het grote voorrecht dat wij hier week aan week mogen samenkomen om dat woord van God te openen. En om daaruit te horen. En daar gaat het toch om in de prediking. En denk eens aan het grote voorrecht dat de Heer zijn woord ook gegeven heeft in de vertaling, in de taal die wij dagelijks spreken. En dat wij zo de mogelijkheid hebben om, en je hebt ze toch al ook in hele goedkope uitgaven, nietwaar, een Bijbel aan te schaffen voor jezelf en voor je kinderen. Denk eens aan dat voorrecht dat wij de mogelijkheid hebben om onze kinderen een Bijbel mee te geven. Een betrouwbare boodschap. God heeft zorg voor ons en voor onze zaligheid. En hij heeft mensen gebruikt en die hebben met grote nauwkeurigheid een groot deel van hun leven gegeven aan het onderzoeken van deze dingen en aan het opschrijven van deze dingen. Want ze hadden de begeerte in hun ziel gekregen om door te geven wat voor hen ook zo belangrijk geworden was. En de Heilige Geest heeft er alle zorg aan besteed dat die mensen datgene schreven wat betrouwbaar is en waar niemand zich mee vergissen kan. God moet toch wel wat op hebben met uw en mijn zaligheid, of niet? En dat blijkt niet alleen uit het feit dat hij zijn woord heeft laten beschrijven, maar dat blijkt ook wel uit datgene wat er na de teboekstelling van de Bijbel is gebeurd. Want wat kan er nou allemaal niet gebeuren met geschriften die uit zo'n ver verleden naar ons toegekomen zijn? Wat kan er nou allemaal niet gebeuren met boeken die exemplaar na exemplaar moesten worden overgeschreven? Want er was toen nog geen boekdrukkunst uitgevonden. Ze moesten iedere keer weer zo'n exemplaar kopiëren, maar niet via een kopieermachine. Maar via de nauwgezette, via de gestage, via de moeizame arbeid, dat woord na woord en leesteken na leesteken moesten worden overgeschreven. En dat de ogen van de scribenten dan eens op het oorspronkelijke document rusten en dan weer op het materiaal waarop zij aan het schrijven waren. En iedere keer moesten die ogen heen en weer flitsen. En dan weet u wat er gaat gebeuren. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid en je schrijft een M in plaats van een N. En je schrijft een punt in plaats van een komma. En toen waren er nieuwe gevaren. Nieuwe gevaren bedreigden dat onfeilbare en betrouwbare woord van God. Slopen er toen geen fouten in, laten de Bijbelschrijvers dan bewaard zijn gebleven voor het maken van fouten. Maar die kopiisten, die mensen die de Bijbel overschreven, eeuw in, eeuw uit. Was hun schrift soms een beetje onleesbaar en heeft de volgende die het over ging schrijven het niet goed kunnen ontcijferen en heeft hij er toen maar wat van gemaakt? Zijn er toen fouten ingeslopen? Of is het toen toch ook betrouwbaar gebleven? Als er toen vergissingen gemaakt zijn, gemeente, dan hebben we weer de vraag, is het dan wel echt een goddelijk geschrift? Is het dan wel echt het betrouwbare woord van God? We mogen ook weten en de opgravingen en de nastudie en de onderzoekingen hebben het uitgewezen. Dat als er dan bij dat overschrijven al fouten gemaakt zijn. Die fouten, en dat kan niet ontkend worden. Die fouten toch beperkt zijn gebleven tot bijzaakjes. En dat de hoofdzaak overal betrouwbaar bewaard gebleven is. En dat brengt de kerk ertoe om te belijden, niet alleen in de inspiratie van het woord van God, maar ook te geloven in de, zoals het geformuleerd wordt, de allerbijzonderste zorg van God met het geschreven woord. Want het ging hem toch om onze zaligheid. En vandaar dat de Heere er alles aan deed om ons toch een woord in handen te geven, gemeente, waar u en ik, waar wij en onze kinderen op aan kunnen. Een genadewonder zou ik het willen noemen. Een genadewonder dat we weten wie God is, zover we moeten kennen tot zaligheid. Dat we weten wie de Zoon van God is, voor zover wij hem moeten en zullen kennen tot zaligheid. Een genadewonder dat wij ook de weg weten waarlangs die Zonen Gods verloren Adams kinderen tot God terugbrengt. In de weg van zijn offer, in de weg van zijn bloed, in de weg van zijn kruisdood, in de weg van zijn opstanding. En dat is allemaal betrouwbaar voor volle 100%. Leest u zo de Bijbel? Leest u zo de Bijbel? Staat dat voor uw geest? O God, wat is het een wonder dat ik uw woord mag hebben. Dat ik niet ben als die vele duizenden die in het heidendom opgroeien en nooit horen van die weg der zaligheid. Wat is het een wonder dat u mij deed geboren worden daar waar de Bijbel al was voordat ik er kwam. Wat is het een wonder dat u mij in mijn kindse dagen al hebt willen onderwijzen. En dat ik toen al van David en van Adam en van Abraham en van Mozes heb mogen horen. En vooral van de Heere Jezus. Wat is het een wonder dat u me in die weg geleid en dat u me in die weg gehouden hebt. En dat ik niet bezweken ben onder die verleidingen en onder die gedachten van, is het wel waar en wat moet je met die oude Bijbel en joh, dat is wat was van vroeger en dat moet je vandaag in onze verlichte tijd toch niet meer allemaal geloven. Dat je grootmoeder dat geloofde, dat was nou ja voor dat mens goed, maar die leefde ook veel primitiever in andere opzichten dan wij vandaag toch doen. Heere, wat is het een wonder dat ik niet bezweken ben onder die verleidingen. Want ik had ook de Bijbel kunnen sluiten en op kunnen bergen in de antiquiteitenkast. En misschien nog eens een keer als een oud godsdienstig document voor de dag kunnen halen. Maar van veel meer waarde dan de Koran en dan de boeken van Vishnu uit India was het dan voor mij niet geweest. Wat een wonder, Heere. Dat ik geleerd heb om te geloven in uw woord. Wat een wonder dat ik zeggen kan, dat ik nou zonder enige twijfeling door die geest, diezelfde geest, er ook toe gebracht ben om alles te geloven wat erin begrepen is. Zo staat het toch in het begin van artikel 5. Al deze boeken, ze worden in artikel 4 opgenoemd en ik ga daar niet op in, die 66 zogenaamde kanonieke boeken. Trouwens, ik ga daar niet op in. U kent de Bijbelboeken toch wel? Als ik zeg, zullen we Hosea eens opzoeken? Moet u dan lang zoeken? Ja, u hebt een Bijbel met een index. Ja, dat is makkelijk. Maar zonder index kunt u de Bijbelboeken bij de kleine profeten bijvoorbeeld, of de brieven van Paulus, kunt u zo makkelijk vinden? Het is wel zaak dat we dat kunnen. Het is wel zaak dat onze kinderen dat ook leren. Dat we zo in één keer weten, Hosea, oh ja, dat is na Daniël. En Judas, dat is voor de openbaring. Dat je weet waar je zijn moet. Maar goed, die kanonieke boeken die worden dan allemaal opgenoemd in artikel 4. En daar wordt van gezegd, deze boeken alleen ontvangen we voor heilig en kanoniek. En daar gronden we ons geloof op, daar bevestigen we ons geloof mee. Dat is de regel voor geloof en leven. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En als je nu aangevochten wordt, is het wel waar, val je toch weer op dat woord terug. En als het bestreden wordt, en als er allerlei mensen naar je toe komen en zeggen, joh, dat kun je toch eigenlijk niet meer geloven. Dat is toch onvoorstelbaar, dan val je toch weer op dat woord terug. Alles, heren, alles wat u gezegd hebt. En als Jozua zegt, zon, sta stil. En de zon stond stil. Geloof je toch alles wat erin begrepen staat? En als ons verteld wordt dat de ezelin van Biliam sprak met mensenstem en het beest heeft niet eens stembanden. Dan geloof je toch alles wat erin begrepen staat? En als je hoort en leest dat ten derde dagen Jezus opgestaan is van de doden, ook al gebeuren die dingen nooit en nergens. Dat doden opstaan. Dan geloof je toch alles wat daarin begrepen is? En als de Heere zegt, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, dan geloof je dat toch? En dat is toch geen groter wonder dan dat je geloven mag dat de Heere ook gesloten zondaarsharten opent door zijn onwederstandelijke kracht en dat hij geestelijk doden levend maakt door zijn kracht. Daarom geloven wij zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Gemeente, zo'n geloof wens ik u toe. Zo'n geloof waardoor we wijs worden tot zaligheid. Hoe kom je aan zo'n geloof? Daar gaat de Nederlandse geloofsbelijdenis verder op in. Door het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. Maar daar gaat het vanavond niet om. Maar sta naar zo'n geloof, zo'n schriftgeloof. Ook juist in een tijd waarin dat schriftgeloof en dat schriftgezag in kerkelijke kringen een aangevochten zaak geworden is. Zo'n geloof, dat zegt: als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Zo'n geloof, dat op een gegeven ogenblik in kinderlijke eenvoud zegt: Heere, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Zo'n geloof dat in alle eenvoudigheid alle vragen vragen durft te laten. En alle onoplosbare dingen durft te laten. Maar dat durft te zeggen: het is het woord van mijn God. En mijn God bedriegt me niet. Want mijn zaligheid gaat hem ter harte. Amen. We zingen Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Wij samen danken. Groot en heerlijk God, laten wij uw naam mogen danken en mogen erkennen, Heere, voor alles wat u ons hebt gegeven in deze kerkdienst, maar meer nog in het feit dat u ons de woorden Gods hebt willen toevertrouwen. Dat onfeilbare woord, Heere, dat ware woord, dat woord dat niet liegt, dat woord dat ons niet bedriegt, dat woord dat geen kunstig verdichte fabel is, dat woord dat gij zelf gesproken, zelf gegeven, door uw geest geademd hebt. En dat zo tot ons gekomen is, ook dankzij uw bijzondere zorg. Heren, want dat hebben we gehoord en dat mag onze belijdenis zeggen op grond van uw eigen getuigenis. Gij hebt zorg voor ons en voor onze zaligheid. Wat een wonder, Heer. Het had ook zo anders kunnen zijn. Wij hebben geen zorg voor uw eer. En voor gehoorzaamheid aan u, de Heer. En voor een wandelen in uw wegen, in de vrezen van uw naam. Dat niet. Door onze zonde zijn we dat allemaal kwijtgeraakt. Maar gij hebt nog altijd belang bij die mens. En gezoekt hem op. En geroept hem na. En geopenbaart u zelf en geopenbaart uw zoon. En daartoe laat u prediken. Daartoe laat u de Bijbel ook onder ons verspreiden. Daartoe kregen we hem. Daartoe laat u hem ons ook lezen en horen lezen. O God, wat een wonder ligt daarachter. Dat we dat nooit zullen vergeten. Dat we dat nooit zullen verachten. Dat we dat nooit zullen veronachtzamen. Maar dat het ons tot waarachtige bekering zou mogen leiden. Heren, want de goedertierenheid Gods, en die komt daar toch wel duidelijk in openbaar, die zoekt ons toch tot bekering te leiden. Om ons daar te brengen, echt te brengen, daar waar wij het zeggen met onze belijdenis en nou geloven we ook alles wat erin staat, zonder enige twijfeling. Als God zegt zo was het en zo ging het, dan geloven we het. Dan zou de hele wetenschap en dan zou de hele wereld zeggen zo kan het nooit gegaan zijn. Want dat is in strijd met alles wat wij hebben ontdekt en met alles wat de wetenschap ons leert. Als u zegt dat het zo wel ging, heren, dan ging het zo. En zonder enige twijfeling geloven we dat. Geef ons zo'n vast, zo'n vertrouwend geloof. Omdat gij God zijt en omdat gij niet bedriegt. Heren, wees ons in alles nabij. En als wij nog een keer samen hopen te komen om verder te luisteren naar hoe dat geloof dan gewerkt wordt. En hoe dat schriftgeloof ons deel wordt. Heren, wilt ge ons ook heilig begerig naar maken om daar onderwezen in te worden. En om zo te mogen kennen dat heil, dat wondere geheim. Dat gij ons openbaart in de weg van de Heilige Geest. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.